Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer de Europese begrotingsregels en het corona-herstelfonds. Frankrijk zit op het strafbankje door een te groot begrotingstekort. Durft Brussel Parijs wel te straffen? En wat gaat er mis met al dat geld dat in het corona-herstelfonds zit? Ik ben Annette van Soest en deze keer is mijn gast Matthijs Schiffers. Hij is correspondent in Brussel voor het Financiële Dagblad. En hij schreef het boek Brexit Brussel-Brabant. Matthijs, fijn dat je er bent.
Dankjewel Annette en fijn dat ik hier aan mag aanschuiven bij jou.
Voordat we het over het geld gaan hebben, eerst nog even aandacht voor het volgende. Zoals ieder jaar heeft Café Europa ook een eindejaarsshow en daar kan jij als luisteraar bij zijn. Op 12 december in Paart in Den Haag presenteer ik samen met Stefan de Vries een avond waarin we het afgelopen Europese verkiezingsjaar onder de loep nemen en waarin we ook vooruitkijken naar het komend jaar. En dat doen we samen met gasten als Arjan Noorlander, Eveline Redmeijer en Europarlementariërs Kim van Sparretak en Bart Groothuis. En je kan daar dus bij zijn. Scoor vanaf nu je gratis kaartje op de website van Paart of Haags College. En de link die kun je vinden in de show notes. Matthijs, jij loopt al 5 jaar rond in Brussel. Heb jij het gevoel dat er een andere wind is gaan waaien sinds de Europese verkiezingen?
Ja, zeker wel. En dat zie je vooral terug bij thema's als immigratie natuurlijk. Maar ook wel op financieel gebied. Er is nu een grote discussie gaande van, het gaat niet goed met de Europese industrie. Dan moeten we misschien gaan ondersteunen met geld vanuit Europa. Maar ja, meer geld naar Europa betekent dat de lidstaten of garant moeten staan daarvoor of meer moeten afdragen aan Brussel. En dan krijg je natuurlijk weer de discussie dat de rijkere landen dan dieper in de buidel moeten tasten dan de zuidelijke landen die hun financiën wat minder goed op orde hebben. En dat zijn allemaal hele lastige discussies in een klimaat waarin nationalistische, eurosceptische partijen aan kracht hebben gewonnen. En dus ook op dat vlak zie je dat er wel degelijk wat aan het veranderen is. En dat gaat soms met kleine stapjes natuurlijk. Maar dat zal de komende tijd, naarmate de voorstellen van de nieuwe Europese Commissie vanaf januari waarschijnlijk concreter gaan worden en de ideeën dus wat vastomlijnder gaan worden, dan moeten partijen echt positie gaan innemen en dan zul je dat nog meer gaan zien, denk ik.
Ja, en zie je dan ook dat er weer meer een tweedeling ontstaat van de noordelijke lidstaten en het zuiden? Of gaat het meer langs de lijnen van de radicaal rechtse partijen en die rechtsere wind die er is gaan waaien en het midden en links daarvan?
Ja, dat is natuurlijk de nieuwe dynamiek die er is ontstaan. Want zeker, de zuidelijke landen, die financiën zijn natuurlijk allemaal wat minder stabiel dan de noordelijke landen. Dus dat is de oude, traditionele Noord-Zuid discussie. Tegelijkertijd zie je dus in noordelijke landen ook dat radicaal rechtse partijen in opmars zijn in Nederland. Maar goed, je ziet het ook in Duitsland en in Frankrijk, daar zijn ze nog niet in de regering. Maar hebben ze natuurlijk wel door een opmars een flinke invloed op het regeringsbesluit gekregen. Dus het maakt deze discussie wat onvoorspelbaarder misschien. Je krijgt wat nieuwe bondgenootschappen, allianties in Europa. Maar de discussies worden er niet makkelijker door.
Die discussie die de laatste jaren weer op de achtergrond is gevoerd en waar wij het in ons café ook veel over hebben gehad, dat is de hervorming van de begrotingsregels. De vorige Nederlandse minister van Financiën, Sigrid Kaag, had in 2022 samen met Spanje een plan om die regels te versoepelen. Ik sprak haar daar samen over met Mathieu uitgebreid. Wat is er van haar initiatief terechtgekomen? Hoe gaat dat nu verder met die begrotingsregels?
Ja, het was toen wel een beetje een opvallende alliantie tussen Nederland en Spanje. Maar Kaag en de Spaanse, haar Spaanse ambtsgenote Calvino, die konden het wel goed met elkaar vinden. En die zijn uiteindelijk gekomen met het idee om die regels... versoepelen is misschien niet echt het juiste woord... maar je krijgt, landen zouden iets meer tijd moeten krijgen om hun problemen aan te pakken. Maar er staat dan wel tegenover dat je, als je dan niet voldoet aan wat je zou moeten doen... dat je dan ook wel daadwerkelijk aangepakt wordt, gestraft wordt, zeg maar. Dus dat is dan het compromis wat er dan uitkomt. Dus je krijgt wat meer tijd om je mijlpalen te halen. En die kennen we allemaal wel. Hè? Het tekort moet onder de 3% van het bruto binnenlands product blijven. En je staatsschuld mag in principe niet boven die 60% van het BBP komen. Maar goed, je krijgt iets meer tijd om als je dat niet aan voldoet, om daar alsnog aan te voldoen. Maar ja, er wordt wel harder opgetreden als je dat dan vervolgens nog nalaat.
Ja, je mag eerst een plan indienen bij de Europese Commissie en die mag er dan over oordelen.
Ja, en de andere lidstaten die moeten er ook naar kijken. Ja. Nou ja, goed, en we zijn dus, dat was een zwaar bevochten compromis en we zijn kort onderweg. En dan zie je dus dat een aantal landen al op een strafbankje is beland. Frankrijk noemde je al, maar het is ook Italië, Polen, België, Hongarije, Malta en Slowakije. Zitten daar. Maar goed, Frankrijk is wel het interessantste geval. Want ja, dat is een van de landen die heeft aangedrongen. Dat is notabene het land dat heeft aangedrongen op deze regels. Begin deze eeuw. En er nooit aan heeft voldaan.
Ze hebben volgens mij, ik las in het FD voor het laatst in 1974. Hebben ze, ja, toch een begrotingstekort.
Ze zijn onder die 3% gebleven. Ja, precies.
Exact. Ja, toen was Macron nog niet eens geboren.
Ja.
Hoe groot is de kans dat de Fransen ook daadwerkelijk een boete krijgen?
Nou ja, dat wordt natuurlijk de test van het systeem. En het is natuurlijk altijd iets, het heeft natuurlijk iets raars. Dus je hebt een land dat niet voldoet aan de begrotingsregels en die ga je dan ook nog straffen, waardoor ze eigenlijk nog misschien veel moeilijker kunnen gaan voldoen aan de begrotingsregels. Maar ja, als je het niet doet, dan heeft het ook allemaal niet zoveel zin. Hè? Dan wordt dat ook een heel loos verhaal. En dan hebben landen dus ook geen enkele prikkel om alsnog die stappen te zetten die nodig zijn. Dus ja, Frankrijk wordt wel echt een testcase. Ik bedoel, de vorige Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft het een keertje mooi verwoord. Hè, van ja, waarom komt Frankrijk altijd overal mee weg? Dat was zijn simpele antwoord, omdat het nu eenmaal Frankrijk is. Oftewel, een van de grootste, na Duitsland, de grootste lidstaat, belangrijkste lidstaat. Moeilijk om aan te pakken, ligt politiek gevoelig, et cetera. Maar dit wordt natuurlijk een test van je welste. En zeker ook met het politiek klimaat in Frankrijk. We hadden het net al over die nieuwe politieke wind die door Europa waait met radicaal rechts in opmars. Ja, als dan Brussel ook nog eens een keertje met het waarschuwende, bezwerende vingertje aankomt zetten, dat kan een heel lastig verhaal gaan worden.
Want dan moeten er in Frankrijk onpopulaire maatregelen worden genomen. Er moet bezuinigd worden dan?
Ja, de huidige regering die dus eigenlijk al met de rug tegen de muur staat door die verkiezingsuitslagen, bij de Europese verkiezingen natuurlijk, vooral die opmars van Le Pen, die al een tijdje gaande is natuurlijk, moet impopulaire maatregelen gaan nemen. Ja, dat is niet echt een ideale aanloop naar de nieuwe verkiezingen die in 2026 plaatsvinden, geloof ik. En ja, als daar dan inderdaad een regime change komt, dan moet je ook maar weer afwachten hoe zo'n nieuwe regering, die veel nationalistischer zal zijn, en om zal gaan met Brusselse regels en eisen.
Zou het fijner zijn of makkelijker zijn om eerst een kleiner land te beboeten?
Ja, dat zou inderdaad wel makkelijk zijn. Ik vergelijk het ook een beetje met de hele uitbreidingsdiscussie die hier in Europa plaatsvindt. En nieuwe lidstaten die erbij moeten komen. Dan denken we ook vaak aan wat grotere landen enzovoorts. Veel aandacht gaat nu naar Oekraïne uit natuurlijk. Maar het zou zomaar kunnen dat het eerste land dat erbij gaat komen, dat Montenegro wordt. Ook een klein land, want ja, dan kun je een beetje het water testen. En ja, zeker, die parallel zou je ook hier naartoe kunnen doortrekken. Het zou veel makkelijker zijn om eerst Malta eens op de korrel te nemen of zo. Die zitten dus ook al op een strafbankje. Dus, maar ja, je hebt regels. En als Malta er wel aan voldoet,
dan moeten ze ook, ja, precies, dan moeten ze ook gelden voor Frankrijk. Hoe wordt eigenlijk bepaald, Matthijs, hoe hoog dat tekort mag zijn? Want het is ooit bepaald 3%. Ja. Waarom niet 2%? Zit daar een theorie achter?
Nou ja, het is volgens mij Frankrijk die zelf bij die 3% is gekomen op een moment dat ze er zelf nog onder zaten. En dat wel een mooi. Ja, het is eigenlijk min of meer bij toeval tot stand gekomen.
Ze vonden het wel een mooi getal.
Precies, ze vonden het wel een mooi getal. En ze zaten er zelf onder. En een ander percentage, 2 of 1% zou te laag zijn geweest. Dus zijn ze hierop uitgekomen. Maar er zit niet echt een, ja, hoe zeg je dat, een echt een wetenschappelijke analyse achter of zo. Nee.
Is de algemene stemming onder lidstaten dat ze die begrotingsregels dan eigenlijk het liefst nog soepeler willen maken?
Nou ja, wat je wel ziet is natuurlijk dat er, ja, er is ook veel vanuit Brussel ook veel druk om te investeren in de groene transitie, in de digitalisering. Er zijn allerlei prioriteiten bijgekomen in Europa. En ook gewoon, dat is ook een deel de doorvertaling van de regels die vanuit Brussel worden opgelegd. Ja, en dan is dat natuurlijk lastig als je al tegen die grenzen aan zit, tegen die begrotingsgrenzen. En daarom is er ook wel gesproken over van zouden dat soort investeringen misschien erbuiten moeten blijven, buiten die begrotingsregels, buiten de wijze waarop je tekorten berekent, et cetera. Defensie wordt nu natuurlijk een nieuwe prioriteit, ook heel nadrukkelijk. Maar ja, dat is een deel van de discussie die we nu gaan krijgen. Moet je dat soort investeringen op nationaal niveau gaan regelen? Of moeten we dat allemaal naar Europees niveau gaan regelen, gaan overhevelen? En dan zouden die landen die dus al tegen hun grens aan zitten of er overheen zitten, daar minder last van hebben.
Ja, en dat betekent dus gezamenlijk lenen?
Ja, dan komt dat natuurlijk alweer snel om de hoek kijken. En nou ja, we hebben het net al gehad over die nieuwe politieke wind die door Europa waait. En ook in Nederland zit er helemaal niet op te wachten natuurlijk. Deze regering is altijd al heel sceptisch geweest over het gezamenlijk lenen, het opzetten van nieuwe fondsen. Dat hebben we gezien in die hele discussie in 2020 over het coronaherstelfonds, waar we daar nog wel over te spreken komen. Toen zat Nederland werd voor het blok gezet omdat Duitsland opeens ging samenwerken met Frankrijk en zich hard maakte voor zo'n fonds. Maar Duitsland wil op dit moment ook helemaal niks weten van de nieuwe gezamenlijk fonds te financieren met gezamenlijke schulden. Dus ja, die discussies die gaan de komende tijd allemaal naar een soort punt zich voortbewegen waarin er besluiten genomen zouden moeten worden die heel politiek zijn en waarvan dus op dit moment, ik zou je kunnen denken dat spaak gaat lopen, want de nationale overheden hebben niet veel ruimte meer lenen op Europees niveau. Daar is geen politieke wil voor. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze die knoop gaan ontwarren.
Een Gordiaanse knoop.
Ja.
Ja, we zijn er eigenlijk al als vanzelf bij beland, het coronaherstelfonds. Laten we even teruggaan naar het begin, Matthijs. Hoe zat dat ook alweer in elkaar? Het was een deel schulden, subsidies.
Ja. Nou, dit was een. Ik kwam 5 jaar geleden in Brussel en ik had natuurlijk altijd al veel gelezen over die fameuze toppen die hier, waar we regeringsleiders bijeenkomen, die erg lang kunnen duren. Nou, deze top duurde heel erg lang, waarop dit fonds uiteindelijk besloten is. Die duurde bijna 5 dagen. Het is de ene langste top uit de geschiedenis van de EU.
Wat was de langste?
Nou, dat was die over het in Nice, over de aanpassing van het verdrag, heb ik begrepen. Die heeft een paar uur langer geduurd. Dus dat had ik dan weer. Dan ben je bij zo'n top 5 dagen bijna. Dan ben je nog niet eens bij de langste geweest. En dan blijkt er nog een ander te zijn.
Ja.
Maar goed, het was natuurlijk de tijd van corona. Die eerste golf eigenlijk. Die was in de zomer, werd natuurlijk net iets minder dan dat in de winter toen het begon. Maar de Italiaanse economie zat helemaal op slot. De Spaanse economie zat helemaal op slot. En die twee landen werden ook het hardst getroffen door de coronapandemie. En toen ontstond er dus de vraag van ja, we moeten iets doen buiten de reguliere meerjarenbegroting van de EU om die economieën die nu op slot zijn en die het toch al zo moeilijk hebben te gaan helpen. Anders krijg je straks een interne markt met een paar landen die misschien goed draaien in het noorden van Europa, Duitsland, Nederland en zo, et cetera. En een paar economieën die helemaal uit de dood zijn geslagen in het zuiden. We moeten een Europees mechanisme hebben waardoor we kunnen zorgen dat de hele interne markt een beetje een geheel blijft met gelijke economische ontwikkelingen. En dus kwam dat idee van een coronaherstelfonds van 750 miljard in totaal. Deels leningen, deels subsidies, bijna 50-50. Waarbij dan de Europese Commissie mandaat krijgt om te gaan lenen op de kapitaalmarkt. En dan dat geld uit te zetten bij de lidstaten, waarbij Spanje en Italië natuurlijk het rijksbedeeld zouden worden. Ook een van de grotere economieën met hard getroffen. Maar goed, ook Nederland zou 6 miljard krijgen. Dus ietsje minder geworden, maar zo is dat toen verdeeld. Maar het was een hele zware strijd, waarbij Nederland dus, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar de aanvoerder was van een groepje zuinige landen, de Frugal Four. Dat was Denemarken, Zweden en Oostenrijk, die zaten hier niet echt op te wachten. Het was ook toen een nieuwe balans in Europa, want Nederland kon altijd achter de grote rug van het Verenigd Koninkrijk schuilen als het ging om geld. Die waren ook vrij strak in de leer. Maar ja, die waren vertrokken, dus Nederland moest nieuwe allianties smeden en kwam bij deze landen uit, die iets minder gewicht in de schaal leggen natuurlijk. En vooral toen Duitsland dus met Frankrijk misschien wel hard ging maken over het fonds, werd dat heel lastig. En heeft Nederland dat uiteindelijk ook niet gered. Maar je moet denken, dat was een tijd waarin Mark Rutte met de biografie van Chopin op een top verscheen om aan te geven van als wij over meer geld gaan praten, dat is voor mij een no-go. Dan ga ik lezen in mijn boek. En het was ook de tijd waarin Wopke Hoekstra, de huidige eurocommissaris, zei van laat die zuidelijke landen eerst maar hun hervormingen gaan doorvoeren voordat ze over meer geld gaan zeuren. Wat natuurlijk een hele moeizame boodschap was in de tijd dat de coronapandemie zo hard om zich heen sloeg.
Dat zijn ze nog steeds niet vergeten in Italië?
Nee, dat heeft Hoekstra ook weer een beetje teruggekregen. Dat heeft hij ook, is er min meer door stof gegaan toen hij vorig jaar eurocommissaris werd. Om Frans Timmermans te vervangen. En hij een hoorzitting in moest. Begon hij ook te zeggen van ik heb dat toen gezegd, had ik beter niet kunnen doen. Dus mea culpa.
Maar goed, Nederland zat er toen heel hard in. Eigenlijk zitten ze er nog steeds hard in. Ja. Als ik je zo hoor. Nog even, wanneer kon je nou aanspraak maken op geld uit het coronaherstelfonds? Waar moesten of moeten projecten aan voldoen?
Nou, dit is wel interessant. Want kijk, van het geld moet een groot deel moet gerelateerd zijn aan klimaatachtige investeringen. 37% van je plan, van het bedrag waar je recht op hebt en waar je vraag naar doet, moet daarmee te maken hebben. 20% is digitalisering. Andere dingen zijn toch ook weer die sociale cohesie waar het ook in Europa natuurlijk vaak over gaat. Dus dat zijn een beetje de hoofdmoten waar je aan moet voldoen. En om het geld te krijgen, en dat is in Nederland er wel in zitten te fietsen, moeten landen aan bepaalde mijlpalen doen. Dus, je moet bepaalde hervormingen doorvoeren. Die kreeg Nederland vervolgens ook weer teruggeserveerd overigens, doordat Nederland iets moet doen aan de hypotheekrenteaftrek. Hoewel het staat er enigszins ontvloerst in, dus je kunt er nog wel wat verschillende kanten mee op. Maar dat is dus wat Nederland als hervorming in principe moet doorvoeren om voor het geld in aanmerking te komen.
Ja, maar je zegt de invulling kan vrij breed zijn, hè, van waar dat geld naartoe gaat. Ik begreep dat er in Brussel zelfs een fietspad mee is verbreed.
Ja, dat is een fietspad waar ik iedere dag overheen rijd als ik vanuit mijn woonplaats Tervuren naar Brussel ga. Dat is het padloop van Leuven naar Brussel. Er was een hele discussie hier in het dorp, want daar ga je op een gegeven moment een ringweg over. En daar hebben ze een brug tussen gezet. En die brug heeft hier een half jaar in de berm van de weg staan rotten, omdat die te zwaar zou zijn. Ze durfden maar niet tussen te hangen of zo. Allerlei weer fabels gingen door het dorp. Maar het rare is dat die brug zelf niet gefinancierd is met het Europees geld, maar wel de twee fietspaden die aan beide kanten daar naartoe leiden. Dat zou je een groene investering kunnen noemen. Mensen op de fiets krijgen in plaats van dat ze met de auto's gaan rijden. Dat is een klimaatgerelateerde investering. En past dus prima in zo'n fonds. Ja.
Er wordt in ieder geval door jou veel gebruik van gemaakt.
Ja, absoluut.
Van de ruim 700 miljard euro die beschikbaar is uit dat fonds, is nog maar minder dan de helft daadwerkelijk uitgekeerd.
Ja, dus dat fonds heeft een looptijd tot augustus 2026. Dan moet eigenlijk al het geld aan het werk gezet zijn. Dus we zitten nu op de helft. Nou ja, we zitten al een tijdje op de helft, maar eind 2023 staat op de helft. En toen was van het geld pas een derde uitgekeerd. De Europese Rekenkamer, die dus de financiën van de EU controleert, die zegt ja, het gaat allemaal een beetje traag. En het probleem is dat in die tweede helft van de looptijd nu het restant moet worden uitgekeerd. En het risico op broddelwerk, op slechte controles, neemt dan alleen maar toe. En daar zit voor hun wel een punt van zorg.
Want dan is er haast, want dat geld moet eruit.
Ja. En de commissie heeft ook, die controles zijn vrij uitvoerig. En dat is een van de redenen waarom het allemaal vrij lang heeft geduurd. Nederland had overigens een bijzondere positie dat ze eerst een nieuwe regering moesten vormen voordat ze een plan konden opstellen. En was sowieso het laatste land dat een plan indiende. Maar goed, dat is allemaal geregeld nu. commissie moet controleren, moet kijken of die mijlpalen, die hervormingseisen waar we het over hadden, die bereikt worden. En kan dan pas geld uitkeren. En dan krijg je dus de situatie waar we nu mee geconfronteerd worden. Dat het allemaal een beetje traag gaat. En dat het nu de tempo omhoog moet. Met een vergroot risico op fouten.
Worden er al fouten gemaakt? Ik bedoel, er worden heel veel controles gedaan. Maar wordt het geld tot nu toe ook echt daadwerkelijk goed besteed?
Ja, want de commissie heeft er niet echt helemaal zicht op de eindontvangers van de fondsen. Dat ligt echt bij de nationale overheden. Nederland heeft wel een lijst gepubliceerd met de 100 grootste ontvangers. ProRail staat helemaal bovenaan bijvoorbeeld. Gemeentes krijgen ook geld om woningproblemen aan te pakken, et cetera. Er is wel in Italië, was er volgens mij een verhaal over dat er grootschalige fraude zou zijn gepleegd met coronafondsen. Het is allemaal nog wel een beetje incidenteel. De Rekenkamer maakt zich er dus zorgen over dat het wel eens zou kunnen gaan toenemen. En ze hebben ook een ander probleem gesignaleerd. Ze zeggen van, er is ook een kans, een risico, dat deze fondsen naar dezelfde projecten gaan die ook al EU-geld uit andere potjes krijgen. Ja, ik noemde net al dat een van de doelen van het coronaherstelfonds is het bevorderen van de sociale cohesie. Nou, Europa heeft cohesiefondsen. Is er een mechanisme om te voorkomen dat er twee keer geld naar één project gaat en dus belastinggeld verspild wordt? De Europese Rekenkamer maakt zich ook daar zorgen over. Te meer daar bij gangbare Europese fondsen een lidstaat een bonnetje moet overleggen van de echte kosten die gemaakt zijn. Nou, dat hoeven ze niet bij het coronaherstelfonds. Dus er is gewoon veel minder zicht op, er is veel minder controle op.
Ja, dus als jij zegt dit plan, dit project kost 100 miljoen... hoef je later niet te bewijzen dat het ook echt daadwerkelijk dat heeft gekost. Als je er bent met 50 miljoen, dan mag je de rest in je zak houden?
Nee, je krijgt het geld als je inderdaad aan je mijlpalen die je moet halen voldoet. En verder heeft de commissie daar veel minder controle op dan bij de reguliere fondsen. En waarom is dit een interessant fenomeen? Is omdat er nu inmiddels een discussie op gang aan het komen is over de nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie. En dit coronaherstelfonds is opgericht naast de meerjarenbegroting die loopt van 2021 tot en met 2027. Als een soort van top-op. Het nieuwe, er gaan nu verhalen in Brussel, is een lek geweest van een idee van de Europese Commissie om de nieuwe meerjarenbegroting volgens het principe in te richten zoals dat coronaherstelfonds is ingericht. Dus ieder lidstaat krijgt een zak met geld, wordt uitgekeerd als bepaalde mijlpalen gehaald worden en kan in feite daarna daarmee doen wat ze willen. Dus eigenlijk een kopie van zoals het geregeld is bij het coronaherstelfonds. En dat is waarom de Europese Rekenkamer zich hier ook wel zorgen over maakt.
De Europese Rekenkamer heeft wel gezegd dat het fonds verlengd moet worden.
Ja, om meer tijd te creëren, denk ik. Om die tijdsdruk die er dus nu zit te verminderen. En ja, er wordt ook in Europa natuurlijk vaak gezegd van project zoekt geld. Dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Je wil, er is ook wel gezegd om dit fonds, wat dus voor een deel uit subsidies en een deel uit leningen bestaat, om een deel dat niet is opgevraagd. En dat zijn natuurlijk vooral de leningen. De lidstaten die subsidies willen ze wel krijgen, maar de leningen, daar moeten ze rente over betalen.
Ja.
En sommige landen betalen dan minder rente dan dat ze zelf zouden moeten betalen als ze gaan lenen. Die vinden dat nog wel interessant, maar voor Nederland betaalt al nauwelijks rente. Dus is dat veel minder interessant. Maar er zijn ook wel ideeën om dat fonds, dat deel dat niet is opgevraagd, inderdaad te gaan zetten voor andere doelen. En dat fonds op dat vlak te gaan verlengen. Maar dat is niet zo makkelijk, want dan moeten we helemaal door die beslissingsmolen heen van de Europese Unie. Alle lidstaten gaan dan weer daarover vergaderen en er hoeft er maar eentje dwars te liggen en de boel wordt opgehouden.
Krijg je misschien toch de langste EU-top ooit?
Ja, dat zou. Over geld kunnen ze heel lang praten hier, dat is zeker waar. Ja,
ja. Je zei dat het coronaherstelfonds als blauwdruk zou kunnen gaan dienen voor hoe de meerjarenbegroting wordt ingericht. En dat de Rekenkamer zich daar zorgen over maakt. Hoe staan de lidstaten daar tegenover? Een deel is het daar natuurlijk wel mee eens, een ander deel niet.
Ja, het is allemaal nog heel prematuur. Hè? Het is een lek geweest. Soms lekt ook iets om het water te testen. De kandidaat-eurocommissaris, zo moet ik hem nog noemen, Piotr Serafin, Bol. Die gaat straks over de begroting. Die moet een voorstel gaan doen. Een eerste voorstel, een aftrap voor deze hele discussie. En dat zal waarschijnlijk ergens in de zomer van 2025 zijn. Maar goed, we hebben wel in zijn missieletter, de Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, geeft al die kandidaat-eurocommissarissen een opdracht mee. Jij moet dit gaan uitvoeren de komende tijd. En daarin staat ook wel gewoon, we willen dat de fondsen in de toekomst meer verdeeld gaan worden op de manier zoals we dat ook binnen het coronaherstelfonds hebben gedaan. Dus het is misschien toch wel iets meer dan echt een vaag plan. Het voordeel voor de lidstaten, voor de nationale overheden, en dat is meteen ook een punt van zorg dat menig criticaster heeft, is de nationale overheden worden eigenlijk gewoon helemaal in charge dan over die pot met geld.
Ja.
Terwijl ze nu bij Europese fondsen heb je ook de regionale overheden die wat te zeggen hebben, regionale instanties. En straks niet meer. De angst is bijvoorbeeld dat investeringen in de regio niet gedaan worden, omdat een nationale overheid zich niet houdt aan bepaalde hervormingsplannen. En dus het geld niet krijgt. En op die manier sijpelt dat dan door naar lagere overheden. Dat is één van de kritiekpunten. Dus je zou kunnen zeggen, de nationale overheden zullen dit wel leuk vinden. Ze krijgen een zak met geld die ze nog goed dunken kunnen gaan uitgeven.
Ja, minder Brusselse invloed.
Ja. Dus je kunt je afvragen, maar die discussie is nog niet op gang gekomen, maar of je vanuit die hoek nou heel veel kritiek moet verwachten. Maar vanuit het Europees Parlement klinkt wel al de nodige kritiek. Ik zag deze week een interview met de Roemeense Europarlementariër, die straks een rapporteur moet gaan worden op dit dossier. En die heeft al gezegd, ik vind het niet zo'n goed idee. Hij gaf het voorbeeld van, ik zou niet willen dat boeren geen geld krijgen omdat de overheid laks is met pensioenhervormingen. Nee, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Een pensioenhervorming kan zo'n mijlpaal zijn die de nationale overheid opgelegd krijgt. Voldoen ze daar niet aan, dan krijgen ze geen geld. Dan zijn de boeren de dupe die daar in principe helemaal niks mee te maken hebben.
Mm-hmm.
Dus
Wanneer gaat dit knetteren, denk jij? Wanneer komt dit op de agenda?
Nou ja, die kandidaat, commissaris Serafin, die Bol, die moet dus een voorstel gaan doen. En dat zal ergens in juni 2025, zo is de verwachting, op tafel liggen. En dan begint meestal de discussie. Maar we praten over een begroting die ingaat in 2028. We hebben het gezien bij de vorige begroting, dat is echt, die wordt altijd voor de poorten van de hel weggesleept. Dus deze discussie kan zomaar 2 jaar gaan lopen hoor, over hoe dit eruit moet gaan zien. Dus ja, ik denk dat het echt losgaat in de zomer van 2025. En dat het dan gewoon met een bepaalde regelmaat terug gaat komen in de discussie.
We gaan het zien.
Nog één puntje is natuurlijk wel het fameuze rapport van Mario Draghi. Dat straalde een en al urgentie uit. We moeten sneller iets doen om de Europese industrie te redden. En dat zorgt wel voor meer druk op dit.
Want we kunnen niet wachten tot 2028.
Nee.
Hij pleit ervoor om 800 miljard per jaar uit te geven aan het versterken van de concurrentiepositie in Europa.
Dat is niet allemaal publiek geld, maar dat zou wel.
Nee.
Meestal moet publiek geld eerst komen en dan volgt het privaat geld wel. Dus er zit dus behoorlijk wat druk op de ketel. Maar ja, dit is met dit soort dingen. Ja. Tanende concurrentiekracht is niet iets wat meteen een urgentievlag aanhangt van dat voel ik vandaag. Als ik daar vandaag niks aan doe, voel ik dat morgen. Dat zou je wel moeten voelen zo, maar zo is dat in de praktijk meestal minder dan wanneer er bijvoorbeeld weer een aantal immigranten de grens overloopt. Dat is een politiek gezien vaak in deze tijd een urgentere kwestie. Zo gaan zien.
Nou ja, wie weet dat de Amerikaanse verkiezingen wat dat betreft nog voor wat extra urgentie gaan zorgen. Hè? Stel dat Trump wordt gekozen en hij komt weer met hogere importtarieven.
Dan neemt de roep om strategische autonomie, zoals dat in Brussel heet, zorgen dat je zelf alles maakt wat je nodig hebt, et cetera, zal gaan toenemen. En dan komen ook deze vraagstukken weer urgent op tafel te liggen, absoluut.
Matthijs, het is alweer tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Wat is jouw boekentip?
Ja, hier heb ik even over na moeten denken. Ik had natuurlijk een van de vele Europese boeken kunnen nemen over de Europese Unie. Er verschijnen, maar daar zijn er al genoeg van aangeprezen, denk ik. En dat zijn niet altijd even leuke boeken. Toen kreeg ik via een vriend de tip om een lied van de profeet van de eerste schrijver Paul Lynch te gaan lezen. Ik weet niet, ken je het boek of niet?
Ik heb het ook gelezen. Dat is ook geen leuk boek, Matthijs.
Het was geen leuk boek. En het is, normaal lees ik die boeken gewoon in de oorspronkelijke taal. Dus in het Engels. Maar ik heb toevallig nu de vertaling gelezen. Ik vind het heel knap geconstrueerd. Het pak je meteen bij pagina 1, grijpt het je bij de strot. Het gaat over een situatie in Ierland, waarbij een moeder van 4 kinderen is het, geloof ik, op een dag wordt bij haar aangeklopt. Van een soort geheime dienst die vraagt waar de man uithangt. En die houden ze in de gaten, et cetera. De man is niet thuis en komt ook nooit meer thuis. Dus er is daar een hele autoritaire regering aan de macht. Dan komt er een tegenbeweging op gang en dan ontstaat er een burgeroorlog. En het wordt steeds erger in dat land. In het Ierland eigenlijk. En komt deze vrouw voor de vraag te staan van hoe kan ik mijn gezin het beste van de ondergang redden. En komt ze uiteindelijk in iets wat ze aanvankelijk helemaal niet wilde, doet ze uiteindelijk wel zijn vlucht. Via een met soort loesje, mensensmokkelachtige organisatie. Dat is eigenlijk wel het grappige, niet het juiste woord, maar het knappe van dit boek is dat het dus de situatie eigenlijk omdraait. Wij zijn gewend aan vluchtelingen uit andere landen die hierheen komen om een veilige haven te vinden. En hier gebeurt tegenovergestelde. Ierland zou ook Nederland kunnen zijn en is een ingreep van een burgeroorlog.
Het is heel knap inderdaad hoe de schrijver ons door de ogen laat kijken van iemand die wij zelf hadden kunnen zijn. Hè? En dan opeens ben je vluchteling. Ja. Het is eerder ook al eens op de leestafel gelegd. Dus je bevindt je in goed gezelschap. Het lied van de profeet van Paul Lynch. Chefredactie Freek tipt The Caucasus, an Introduction van Thomas de Waal. Voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Georgië, Armenië en Azerbeidzjan en hun relatie met Rusland en het Westen. In het café hebben we vaker Georgië gevolgd en het is natuurlijk geen toeval dat Freek dit boek nu tipt. Want volgens de Centrale Kiescommissie won de pro-Russische regeringspartij de verkiezingen daar afgelopen weekend. Maar volgens Europese waarnemers is er sprake geweest van intimidatie bij die verkiezingen. Ja, dat zijn zorgelijke berichten, Matthijs. Is daar een beetje aandacht voor in Brussel?
Ah, absoluut. Te meer omdat de Hongaarse premier Viktor Orbán natuurlijk weer de eerste is die naar Georgië is afgereisd om de winnaars, dus aanleidingstekens van de verkiezingen, te feliciteren en volgens sommigen daarmee ook te legitimeren, terwijl er nog zoveel twijfels bestaan over wat dan nou precies is gebeurd. Ja, en Georgië is een kandidaatlid natuurlijk nog voor de EU, hoewel de gesprekken zijn bevroren sinds de regering daar een aantal wetten heeft aangenomen die de EU niet zo goed bevallen. Dus dit staat weer hoog op de agenda hier.
Ja, ik heb dit keer geen boek, maar een documentaire. Naar aanleiding van de berichten dat Noord-Korea militairen inzet om aan Russische zijde te vechten in en tegen Oekraïne. Het gaat om de film The Mole, Undercover in North Korea. Het is een film van de Deense regisseur Mats Brügger. En het draait allemaal om een werkloze Deense chef-kok en zijn handlanger. Ze infiltreren in kringen van Noord-Koreaanse drugs- en wapenhandelaren en weten zo bloot te leggen hoe het regime succesvol sancties ontwijkt. Het levert scènes op die zo uit een James Bond film lijken te komen, maar het is toch echt een documentaire. Een aanrader dus, The Mole, te zien op Tweedok. Redacteur Luc moest vanwege datzelfde nieuws over Noord-Korea denken aan een boek dat hij eerder las. Een Kim Jong-il-productie van Paul Fisher. Een verhaal over de oud-leider van Noord-Korea die een Zuid-Koreaanse actrice en regisseur ontvoert om films voor hem te laten maken. Het is een bizar waargebeurd verhaal dat leest alsof het helemaal niet echt waar kan zijn. Bij deze tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Je vindt ze binnenkort op onze socials. Dankjewel, Matthijs Schiffers, correspondent in Brussel voor het Financiële Dagblad. Fijn dat je bij ons was.
Graag gedaan.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Freek Ewals en Luc de Klerk. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.